500 jaar geleden was er een monnik. Hij lag in zijn kamer, in zijn cel. En hij was doodsbang. Doodsbang. Bang voor God. Bang voor het oordeel. Bang voor de dood. En zijn enige grote vraag was, hoe word ik gered? Hoe kan ik gered worden van mijn eigen schuld, van mijn eigen onmacht, van de dood? En dan ontdekt hij Christus, Jezus Christus, Goede Vrijdag als antwoord. Het is allemaal betaald. En dan gaat dat evangelie, het goede nieuws, weer dwars over Europa. En overal ontstaat nieuwe kerken. Rond dat. Christus heeft betaald. Het is voldaan, het is volbracht. Er is leven. Goed nieuws. Zo ontstond de protestantse kerken. Dat was Luther. Vandaag de dag merk ik dat wij in onze cultuur, niet allemaal van ons, maar veel van ons veel minder bezig is met die vraag, hoe ontkom ik aan het toornende God? Hoe ontkom ik aan het oordeel? Als je de gemiddelde mens in onze cultuur om ons heen zegt, ja, Jezus is gestorven voor jouw zonde, dan zegt hij ja en. Want het beeld van God, het beeld dat wij hebben, is een lieve God. Die zand erover gooit. En ja, elk mens doet nu dan fout, maar het komt wel goed. En daarom voelen we die brandende vraag van Luther, wie zal mij redden? We voelen hem vaak niet meer van binnen. Wat ik in deze preek wil gaan doen, is ik wil eerst laten zien wat de vraag is. Waar is Christus een antwoord op? Christus het antwoord. Wat is de vraag? Waarop is hij nu eigenlijk een antwoord? Ik ga 3 stappen maken. Als eerste is hij een antwoord op het oordeel. Ik wil graag een perfecte gezin hebben. En buiten Eliane is het helaas niet perfect. Mijn zoontje Christo is op 2 jaar al jaloers. Als mijn dochtertje Elja speelt met iets net nieuw, helemaal blij, een touwtje heeft ze gevonden, dan komt Christo direct aan en pakt dat touwtje en yes, hij heeft het touwtje weer. En zo gaat het 100 keer de dag, tot alle frustratie. Het zit nu al in hem. Jaloezie, ik wil het meest. En ik hou van mijn zoon, zielsveel. En daarom oordeel ik over hem. Juist ook omdat ik ook van mijn dochter houd, en dit kan niet. Christo, dit kan niet, dit mag niet. Als je het weer doet, een tik op je vingers. Als je lief hebt, dat is een van mijn vorige preken ook, dan oordeel je. En als we het hebben over Gods oordeel, moet je niet denken aan een boze God die verontrecht in de hemel zit. Je moet een God vol liefde zien. Liefde die het niet kan dulde dat jou kwaad gedaan wordt. Liefde die niet kan dulden dat jij iemand anders zijn leven aantast. Liefde die niet kan hebben dat zijn kinderen pijn hebben. Een liefde die daarom zegt, ja, ik moet wel oordelen. Want mijn liefde en het goede wereld is mij heilig en niets en niemand zal dat afpakken. Ik wil het goede. Ik wil het goede. Dat mag niet weggaan. Deze God, deze lieflijke God en zijn geboden heeft ook iets vreeswekkend. Paulus zegt hier in Romeinen 7 vers 13, Is het dan het goede dat mij heeft gedood? En dan heeft hij het over de wet. Heeft de wet mij gedood? En zo heeft Paulus het ervaard. Eerst dacht hij van, joh, en dat beschrijft hij in een gedeelte voor vers 13. Eerst dacht hij, joh, ik ben een goed christen. Ik tik het af, joh. Ik heb vandaag niemand begeerd. Ik heb niemand vermoord. Ik ben oké. Ik ben prima. Tot hij ons opeens ontdekt hoe diep die wet gaat. Dat ontdekt hij door het 10e gebod. Gij zult niet begeren. En dan ontdekt hij als het ware, die geboden gaat veel dieper dan oppervlakkigheid. Het gaat over wat ik voel van binnen. En dan opeens komt de wet dus klemmend op hem af. Wat vraagt het onmogelijke dingen? En wat is het dan ook veroordelend? Je zult volmaakt zijn als de hemelse Vader volmaakt is, zegt Jezus. Wat een vreselijke vraag. Het is dodelijk. Een goede vraag, inderdaad. Het is goed dat we volmaakt moeten zijn, maar het is dodelijk. Is het dan het goede dat mij gedood heeft? Er is een goede God. Een God vol liefde. En deze God doet daarom recht. En daarom vraagt hij ook volmaaktheid. Minder kan toch niet? Minder mag toch niet? Hoe kan een hemel ooit volmaakt zijn later als God genoegen neemt met 90%? Hoe kan het hemel volmaakt zijn als God mensen naar binnen laat die nog vol met egoïsme zit? Hij moet. Hij kan niet anders. Het oordeel. Luther voelt dit. Luther weet het. En hij weet, als ik alleen op mezelf staat. Als ik voor deze God alleen kom te staan. Hoe liefdevol hij ook is. Hij kan en mag niet anders dan zeggen, dit kan niet. Dat heeft dus iets vreeswekkend voor Luther. Dat is het eerste. Het tweede is, Goede Vrijdag is het antwoord op de vraag rond het oordeel. Het tweede is ons onmacht. Jullie zijn allemaal goede christenen. Dat wil zeggen, als je dit hoort, dan kan je de neiging hebben om weer te zeggen nu van, goed, inderdaad, ik moet maar weer harder gaan proberen. En heel veel van mijn preken heeft dat gevolg. Ik preek over dingen, hoe het hoort te zijn. En de eerste beste reactie is vaak, ik moet harder werken, ik moet meer bidden, ik moet meer dit, ik moet meer dat. Ik moet mezelf uit die zonde uittrekken. Ik moet mezelf dwingen, ik heb zelfdiscipline nodig, kom op. Of anderen kijken zo naar jou. Maar Paulus kijkt naar zichzelf en hij concludeert het lukt me niet. Paulus is wel heel genuanceerd hierin. Het is goed om het verschil te zien. En eigenlijk heel fascinerend. Je leest Romeinen 7 thuis ook een keer. In de eerste 13 versen schrijft hij in het verleden tijd. Dan schrijft hij over hoe het was toen hij nog geen christen was. En dan zegt Paulus, joh, ik heb twee kanten in mij. En die twee kanten voert een gelijke strijd. Het goede en het kwade. En ik weet niet wie het wint. Het is eindeloos. Twee kanten. En dan vanaf vers 14 schrijft hij opeens in het heden over zijn leven nu als christen. En dat zit een verandering. Nog steeds is er twee kanten. Nog steeds is er een strijd. Maar de verandering zit erin dat Paulus nu zegt, ik wil het goede. Ik weet dat Gods wet goed is. Dat is wat mijn hart wil. Dat is wat mijn verstand wil. Hij wil het. Veel meer dan voorheen. Kleine verandering. Maar zo schetst hij de werk van de geest in hem. En toch, ook al werkt de geest in hem en ook al werkt het in Paulus, de man die God veel intiemer kent dan wij hem ooit kennen, toch zegt hij over zichzelf, ik ontdek in mij de wetmatigheid. Wetmatigheid, iets dat telkens weer gebeurt, het gebeurt constant. Dat het kwade zich aan mij opdringt, ook al wil ik het goede doen. In mijn innerlijke stem ik vol vreugde in met de wet van God. Maar aan alles wat ik doe, zie ik de andere wet. Het voert strijd tegen de wet waarmee ik met mijn verstand instem. En maakt van mij een gevangene van de wet van de zonde die in mij leeft. Nog steeds twee kanten. Het is veranderd. Paulus wil echt het goede door het geest. Werk van God. Maar, zegt hij, ik merk gewoon altijd weer in mijn leven die twee kanten. Ik wil graag leven in genade. Ik wil graag leven in ontspannendheid. Maar als ik weer zie, verkramp ik. En moet ik het zelf. Ik wil graag de eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste, negende, tiende gebod houden. Ik wil met heel mijn hart voor God gaan. Maar als ik weer zie, zoek ik mijn vreugde elders. Ik wil het. Ik wil het, zegt Paulus. Maar het lukt me zo vaak niet. En dit geldt volgens mij voor elk van ons. Het geldt voor mij ook. Onmacht. Onmacht om precies te zijn wie we willen zijn. Wij geloven we zijn gered in Christus. Wij geloven we hebben vrede, noem maar op. We geloven een nieuwe leven. Maar om dat vast te houden. Het glipt ons telkens weer door de vingers. De derde, waar Goede Vrijdag een antwoord op is. De dood. God zegt in de paradijs tegen Adam en Eva, als jullie eet van dat boom, dan zullen jullie sterven. En dat gebeurt dus ook. Ze eten en ze sterven. Het duurt weliswaar nog een poos, maar ze sterven. Het is als een batterij. Als die losgekoppeld wordt van de oplader, dan doet die het nog een poos, want er zit geen leven in meer. Het sterft. Het is ook Adam en Eva. En die dood, dat zit nog steeds overal. Ik heb zo'n boek thuis liggen, The Denial of Death. Een boek die heel veel prijzen gewonnen heeft. Een niet-christen schrijft het. En die schrijft en die vertelt en legt uit hoe heel deze wereld vecht tegen de dood. Hoe wij vanaf ons eerste ademteug moeten ademen om maar te blijven leven. Eten, drinken om maar te blijven leven. Vechtend. En niet alleen het fysieke, maar ook geestelijk. Om gezien te zijn, om al liefde te krijgen. Het begint vanaf een baby af al. Die weet al hoe om aandacht te krijgen. Positieve, negatieve aandacht. Vechtend voor die liefde. Altijd bang dat je het verliest. Bang dat je niemand bent. Bang dat je straks vergeten bent. Bang dat je gezin uit elkaar vangt. Bang dat de dood gaat heersen. Het zit overal. En de dood, dat is Gods verlatenheid. God is het bron van het leven. Ik had een keer een lamp hier op de preekstoel. Ik weet niet of jullie het nog weten. Daarom heb ik het uitgelegd. Gezegd van, joh, een lamp brandt alleen maar als de stekker in geplucht is. En God is de stroom als ware wij zijn die lamp. En als die stekker uitgaan, dan gaat die lamp ook uit. Sommigen snel, sommigen langzaam. God is heilig. En dat betekent dat hij afstand neemt van de zondige mens. Is dat wreed? Nee. Ook weer, het kan toch niet anders? Als ik Assad in Syrië als vriend heeft. Jullie hebben het allemaal meegemaakt. Die heeft weer net gifgas op kinderen losgelaten in Syrië. Vreselijke dingen gedaan. Als ik hem als vriend heeft. Hij doet die dingen en ik zeg, joh, kom er lekker bij. We blijven vrienden, joh. Geen kwaad woord erover. Kan dat? Nee. Ja, God is een God van vergeving. Is een God van genade. En dus altijd kan je weer bij hem komen. Maar hij kan het kwaad niet gewoon maar dulden. Hij neemt afstand en zegt, dit kan niet. En daarom dus die dood. Die dood die zo diep in heel het menselijke bestaan zit. Die ons tekent van begin tot eind. Daarom dat Paulus kan zeggen, wie zal mij ongelukkige mens redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood. Die pijnlijke strijd overal. Dit is de vraag van Goede Vrijdag. Wie zal mij redden? Wie zal mij redden? En op die vraag komt er heel veel antwoorden. Foute antwoorden. De eerste, dat heb ik net al even terloops genoemd, maar de eerste is, jij zult jezelf redden. Jij bent zondig, je bent gebrekkig, je bent onmachtig. Nou, dan moet je gewoon wat harder proberen, joh. Moet je wat beter christen worden. En dit zit in ons allemaal, die valse antwoord. Dat zodra je dat beseft, dat je weer schiet in de stress en denkt, ja, ik moet mezelf redden. Ik moet heilig worden. Ik moet geloven. Valse antwoorden. Nog een antwoord politiek. We hebben net de verkiezingen achter de rug. Wie zal ons redden? Nou, de VVD gelooft vast dat zij ons zullen redden en zij een paradijsje zullen scheppen. En de PVV gelooft het net zo hard. En de PvdA ook. En ga zo maar door. Elk verkondig, ik ben de redder van de mensheid. Kom naar mij en jij bent gelukkig en het gaat goed in deze wereld. Wie zal ons redden? Geen politieke partij in ieder geval. Wie zal ons redden? De psychologen zeggen, wij zullen jullie redden. Wij zullen jullie leren om gewoon ontspannen in het leven te staan. Om niet oordeel te voelen. Om gewoon, zeg maar, let wel, psychologen zijn vaak heel goed. Ik keur het niet af per definitie. Maar als redder keur ik het af. Het is geen redder. Wie zal ons redden? Uit dit bestaan. Het antwoord. God zij gedankt. Door Jezus Christus. Onze Heer. Hij doet het. Aan hem de dank. Weet je, al die valse antwoorden is breed. Het gaat namelijk niet diep genoeg. Als iemand tegen jou zegt, joh, jij merkt dat je onmachtig bent om goed te doen. Jij merkt dat je nog niet perfect bent, je moet gewoon meer proberen, meer Bijbel lezen, meer bidden. Het is wreed. Je zegt toch niet tegen een dode, kom, je moet gewoon wat beter gaan eten, dan sta je weer op. Dat kan gewoon niet. En de Bijbel beschrijft ons en de Bijbel zegt, wij zijn dood in die zonde. En dat is niet om ons naar beneden te praten, dat is niet om ons kapot te maken, maar dat is om te zeggen, joh, jij kan het niet zelf. Ga je het proberen en gaat het lukken, dan word je alleen maar weer hoogmoedig en dan ben je weer zonder God. Je zegt niet tegen een dode, kom op, sta op. Ja, Christus doet het. Hij kan het. Wie zal ons redden? Christus. Hij zal ons redden van het oordeel. Het oordeel dat wij zien, aanvaar, goedkeurt, voelt. Hij zal ons redden. Hij kwam naar deze wereld. En hij zei dus, ik neem het op mij. Al dat oordeel, soms zo terecht. Ik neem het op mij. Ik draag het. En daarom dus het dood. Niet het lijden. Het lijden veroorzaakt mensen. Dat lange kruis weg. Nergens zie je dat God dat precies zo gebiedt, dat mensen hem moet nagelen, moet folteren. Dat is menselijke kwaad. Maar dood, God verlaat hem. Want God zegt, ja, het kwaad, dat kan niet. En Jezus zegt, ja, ik word zonde. Ik word zonde. Vergelijk dit met de volgende voorbeeld. In Mali is een aantal soldaten, 20 soldaten, gevangen genomen, krijgsgevangenen, door een bende slechterikken. En die stuurt een mail naar Nederland. Wij zullen hun vrijlaten als jullie 100 biljoen euro geven. En Nederland zegt, ja, dat kunnen we niet. Want dan gaat er nog veel meer gepakt worden en sowieso, dat is een hoop geld. En stel dat koning Willem-Alexander dan zegt, ja, ik heb ook geen 100.000 euro. Maar ik ben veel meer waard dan die 20. Neem mij. Ik zal sterven in die 20 zijn plaats. Dat is koning zijn. En dat is dus precies wat ons koning Christus kwam doen. Die prijs, eindeloos. Maar zijn waarde ook eindeloos. Daarom zegt hij, hier, ik ga. En kiest hij voor die beker, kiest hij voor die weg. Uit liefde. eindeloze liefde. Goede Vrijdag is het antwoord op het oordeel. Wie zal ons redden van dit bestaan? Wie zal ons redden van de zonde, de dood? Christus. Hij deed het. Wie zal ons redden van ons onmacht? Christus. Want hij was niet onmachtig, hij was perfect. Hij kwam naar de aarde en hij leed en hij ging. Perfect. Zonder zonde. En dat is belangrijk. Want juist daarom kan hij ons redden. Zo'n soldaat die gevangen genomen wordt, kan niet zeggen tegen zijn gevangen, mensen die hem gevangen nemen, van joh, ik betaal wel voor de rest. Ze zitten al gevangen, joh, we hebben je al. Je bent ook deel van het kwaad. Je bent erbij. Alleen iemand die van buiten komt, iemand die niet gevangen is, iemand die perfect is. Alleen zo iemand kan zeggen, ja, neem mij dan als ware. En dat is dus wat Christus doet. Perfect, heilig. En zo offert hij zichzelf op Goede Vrijdag. Het antwoord. De kruisiging, de paasverhaal is het centrum van ons geloof, het kloppend hart. Hier zien we God in zijn liefde, in zijn goedheid, in zijn recht. Hier zien wij hoe wij gered worden. We hoeven niet onszelf uit de dood omhoog te trekken. We worden eruit gehaald doordat Christus tot in de dood komt. Hij staat niet boven de graf te schreeuwen, kom uit. Hij gaat naar de graf toe, hij gaat in het graf. En dan kan je zeggen, ja, hij heeft toch tegen Lazarus ook gezegd van boven, kom uit, kan hij toch doen, moet het zo. Lazarus stierf ook weer. Het was effe, maar het ging ook weer voorbij. Al die mensen die Jezus genas, alles wat hij deed in zijn leven, het was mooi, maar dat was niet het kern van Jezus' zijn leven. Als dat alles was, als er alleen een mooie voorbeeld was, dan waren wij ongelukkige mensen. Want dan kregen we een voorbeeld die wij nooit kunnen navolgen. Een vreselijk wet die ons doodt. Hij was meer. Goede Vrijdag en Pasen. Hij redt. Elk van jullie. En ieder die bij hem komt en zegt, u bent mijn koning. U bent mijn koning. Ga alsjeblieft voor mij. Red mij alsjeblieft. Hij doet het. Genade, onbeschrijfelijk groot. Dat hij neemt wat van ons is. En ons geeft wat van hem is. Luther zegt, het is een gouden ruil. Hij zegt, het is twee mensen die trouwen in gemeenschap van goederen. De een heeft een enorme schuld, de andere heeft miljoenen. En wat gebeurt in die trouwen? Het wordt geruild. Wij krijgen wat van Christus is, hij krijgt wat van ons is. Goede Vrijdag. Genade, onbeschrijfelijk groot. Amen.